analyzing now. Stand clear.
Goeiedag en welkom allemaal. We zijn weer terug met onze maandelijkse afspraak bij de Spoedcast. Ik heet ook van harte welkom aan mijn panel. Pieter-Jan van Asbroek, Ben van Bijlen, Ruben Hazendonk.
Hallo. Boys.
Hallo. Hey.
Alles goed?
Fantastisch.
Geweldig. We hebben een enorm boeiend topic uit de urgentiegeneeskunde uitgekozen vandaag. Het gaat jullie allemaal ongetwijfeld heel erg aanspreken. Vandaag zullen we het hebben over SOAS.
Niet echt iets dat bepaald zo elke dag willen tegenkomen op de spoed eigenlijk. Hè.
Ja, en toch, we hadden net zo goed deze aflevering rare presentaties en niet pluize klachten op spoed kunnen noemen.
Ja, dat is waar, Cedric. Niet elke SOA presenteert zich met urogenitale klachten natuurlijk. Hè. Zeker in een laat stadium.
Exact, Pieter-Jan. En daarom is het belangrijk om toch nog eens uit te wijden over deze zeer diverse ziekte, hun vreemde klachtenpatroon en natuurlijk ook hun behandeling of toch natuurlijk in eerste lijn op de dienst spoedgevallen.
Ah, en niet te vergeten, we zitten in het bijzijn van een echte expert.
Een ervaringsdeskundige.
Wie heeft al eentje opgelopen?
Nee. We zijn vergezeld door de medisch coördinator van het Zorgcentrum na seksueel geweld van Limburg, de enige echte Pieter-Jan van Asbroek himself. Pieter-Jan, jij krijgt wel eens te maken met deze materie, geloof ik, hè?
Ja, nee. Wij hopen slachtoffers van... Niet persoonlijk uiteraard, hè. Wij hopen slachtoffers van seksueel geweld altijd zo snel mogelijk te zien nadat ze slachtoffers werden op het zorgcentrum. Dat betekent natuurlijk dat wij bij de meeste patiënten aan voorlichting gaan doen en eventueel, als het geïndiceerd is, ook profilaxe gaan opstarten voor bijvoorbeeld HIV. Maar dan voor de SOAS, waar deze spoedkast over gaat, doen we steeds een nulmeting om in geval van een acuut seksueel geweld eventueel reeds vooraf opgedane SOAS op te sporen. En dan doen wij na 2 weken eigenlijk een opvolgscreening om te kijken of ze toen een SOA hebben opgelopen. Dus wij komen met dat thema dus zeker wel in aanraking. Maar we proberen uiteraard vaak liever te voorkomen dan te genezen.
Ja, dus inderdaad, Pieter-Jan is een bijzonder expert ter zake. Niet uit persoonlijke ervaring, Pieter-Jan. Dus we zijn heel blij dat je erbij bent. En op de rol van de zorgcentra komen we zelfs nog terug. Heren, ik heb jullie allemaal een beetje huiswerk gegeven voor deze aflevering. Hebben jullie dat in goede orde voltooid?
Zeker.
Mm-hmm. We moesten zelf iets meenemen, zeker, hè?
Je moest zelf iets voorbereiden, Ben. Niet meenemen.
Ja, okay. Meegenomen.
Prima. Goed, dus de opdracht was, neem een SOA mee. Dus bereid een SOA voor, een casus voor toelichting.
Dat is toch iemand stout geweest dan?
Nee. Misschien gewoon op papier.
Op papier.
Oké, okay. Uitgebreide info.
Ja. Exact. Dus we gaan iedereen een bepaald ziektebeeld laten overlopen. Maar we zijn de Spoedcast en we gaan niet al onze geheimen van in het begin prijsgeven. Dus we gaan gewoon de casus telkens uitwerken.
Oké, okay, top. Mm-hmm. En PJ heeft zijn expertise mee als vervanging van een casus?
Ja, exact. Dus Pieter-Jan gaan we gewoon laten spreken over zijn expertise ter zake. Die gaat geen casus voorstellen.
Geniaal.
Wie wilt er beginnen?
Goed, hoor, ik zal starten. De casus die ik mee heb, die ik heb voorbereid, laten we zeggen, lijkt heel door de week. En ja, spoiler alert, dat is ze misschien ook wel. We zien een man van 21 jaar die na een wild feestje vorige week toch goed op de lappen was geweest. En sinds iets nadien wat klachten heeft gekregen van dysurie. Ja, de triage was gewoon groen uiteraard. Hij voelt zich voor de rest ook oké. Vitale parameters waren eigenlijk perfect. En er is ook geen koorts.
Ja, de vraag is natuurlijk of die patiënt in de eerste plaats thuis wordt op de spoed gevallen.
Terechte vraag ook wel, ja.
Ja, kijk, niet iedereen kan altijd in de eerste lijn vlot terecht. Dus ik denk dat we wel meer van die patiënten gaan zien verschijnen. Zijn er anamnestische bijzonderheden te weerhouden, Ruben?
De pijn echt, die begon gisteren eerder. Hij beschreef het zoals een branderig gevoel. Niet koortsig of ziek, echt zo algemeen of zo. Hij heeft regelmatig wel... blijkbaar onveilige seksuele contacten. En de laatste keer was dus 7 dagen geleden, zoals vermeld. Er waren meerdere vrouwelijke partners in de afgelopen weken en maanden.
Oké. Klinisch iets te weerhouden?
Goh, niet echt opvallend iets van bijvoorbeeld lymfadenopathie of zo, dat is er niet. En bij inspectie van penis en scrotum is er geen uitslag. Niet echt iets te weerhouden verder. Geen zwellingen, verwondingen, geen afscheiding, ook dat wordt gezien uretraal.
Ja, en vinden we iets in het urinestaal?
Urinemicroscopisch zien we dat er wat hematurie is en een matige leukocyturie.
Oké. Zouden we nog bijkomende onderzoeken doen?
Ik denk dat dat wel terecht lijkt.
Denk het ook, hè? Mm. Nee?
Ja. Ik zou dat persoonlijk wel doen. Dat is ook de aanbeveling van de antibiotica-richtlijnen ambulante praktijk in België. En als we dat doen, dan nemen we idealiter een staal, een uretrale wisser, om vooral te weten welke kiemen de klachten veroorzaken. Vaak zijn er bij die SOAS toch co-infecties. En bovendien is er ook een toenemende problematiek van resistentie, ook in België. En vergeet niet dat voor syfilis vooral de bloedtesten de beste screening zijn.
Ja, nog even kort terug te komen op die wissers. Inderdaad, de gouden standaard is die uretrale wisser. Wil ik ook wel kijken wat er op spoedgevallen het best haalbaar is. En ook op het zorgcentrum, na seksueel geweld, moet ik zeggen dat we bij mannen een first void urinestaal afnemen.
Mm-hmm. Ja, vrouwen ook dan? Of?
Bij vrouwen doen we eigenlijk een vaginale... afhankelijk van het verhaal pakken we een SOA-wisser. Hè? Dus als er vaginaal contact geweest is, gebeurt er een vaginale wisser. Ja. Of een anale of een orale wisser.
Op het zorgcentrum inderdaad, omdat daar ook dat contact moet vastgesteld worden natuurlijk. Mm-hmm. Maar dus eigenlijk meestal op de spoed, als iemand met zo'n klachten zou komen, zowel een man als vrouw eigenlijk, voor zover ik het weet, op de meeste spoedgevallen diensten zelfs, wordt er eigenlijk een first void urinestaal afgenomen. Ja. Ook al weten we eigenlijk dat die sensitiviteit een beetje lager ligt. En dat gaat over mogelijk tot 10% verschil wel.
Ja.
Oké. Goed. Akkoord, maar ja, iedereen is toch wel het ermee eens dat we niet gaan wachten ook op al de resultaten voordat we dan gaan behandelen eigenlijk.
Nee, tuurlijk. Nee.
Het... Ja. Zeker niet.
Ja.
En weten jullie ook welk antibiotica toegediend moet worden?
Ja, interessant, want dat is veranderd onlangs, toch?
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Hè. We geven nog steeds ceftriaxone 1 gram intramusculair als eenmalige dosis. Maar waar we vroeger eigenlijk azithromycine eenmalig 1 gram gaven, geven we nu 7 dagen doxycycline oraal 100 milligram 2 keer per dag. En dan specifiek voor het zorgcentrum, als ik het toch mag toelichten en een beetje reclame maken, maken we een keuze. Hè. Wanneer er risico is voor een loss to follow-up, geven we die 2 antibiotica al aan onze slachtoffers op het zorgcentrum. Maar ja, we gaan dan ook natuurlijk heel veel resistentie kweken. En de niet al die stalen zijn positief uiteraard. Dus als er geen loss to follow-up is, dan houden we die patiënten in de gaten en dan zien we die terug en starten antibiotica wanneer de wisser echt positief is. Het is echt alleen maar heel zeldzaam dat wij echt die ceftriaxone en doxycycline al geven. Meestal wachten we gewoon.
Ja, omdat er daar natuurlijk in het ZSG een verhoogd risico is op de blootstelling. Maar natuurlijk, dat is iets anders als een presentatie zoals deze casus op de spoed, waar dat er echt wel klachten zijn dan ook. Oké. En wat bij contraindicaties, zoals zwangeren, want die doxy inderdaad, versta ik dan dat beter werkt als azitro?
Ja, dan nemen we eigenlijk het oude regime van ceftriaxone en azitromycine.
Ja. En voor de duidelijkheid, achtergrond microbiologie, de ceftriaxone die dekt de gonokokkeninfectie, dus Neisseria gonorrhea, chlamydia ook, en eventuele mycoplasma genitalium, die worden behandeld met de doxycycline, omdat dat intracellulaire kiemen zijn. Azithromycine wordt bij bevestigde mycobacterium genitalium nog als nabehandeling voorgeschreven volgens het schema 1 gram eenmalig en 500 milligram eenmaal per dag gedurende de 4 dagen daarna.
Ja. En ook de Trichomonas vaginalis zien we vaker en vaker als een SOA verschijnen. Vergeet niet dat dit ook uretritis of zelfs balanitis kan veroorzaken bij de man.
Oké, misschien even voor ons luisterpubliek toelichten hoe dat we die gaan behandelen, Pieter-Jan.
Trichomonas vaginalis wordt behandeld met metronidazole per os. Dat is eigenlijk 1 gram per dag in 2 giften gedurende 7 dagen. En dat verschilt van de bacteriële vaginose die ook lokaal behandeld kan worden.
Mm-hmm. Oké, dus dat moet dan echt uit inderdaad dat first void komen. Hè? Ja, oké.
Ja, prima. Dus we schrijven onze patiënt doxycycline voor na afnemen van een uretrale wisser of een first void urinestaal, omdat het praktischer is. En we nemen ook een syphilis screening in het bloed en dan dienen we ceftriaxone 1 gram IM toe. Voor de resultaten verwijzen we meneer naar de huisarts. Iedereen akkoord?
Mm-hmm.
Ja.
We hebben nog 1 ding niet vermeld. Hè?
Mm-hmm.
Oei, vertel.
Ja, we moeten uiteraard ervoor zorgen dat de meneer of mevrouw zijn recente bedpartners ook een screening laat ondergaan. En uiteraard een behandeling in geval van een infectie. Dat is als arts soms moeilijk te doen, maar je moet echt je patiënt overtuigen en counselen om de bittere pil, die het wel is natuurlijk, te slikken en zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Ja, volledig akkoord. Ja, absoluut.
Heel belangrijk, anders dan blijft het gewoon circuleren natuurlijk.
Ja. Oké, dan gaan we over naar de volgende casus. Ben... Welke casus heb jij meegebracht?
Ik presenteer vandaag een 28-jarige vrouw. Of een 28-jarige vrouw presenteert zich bij ons. die op de spoed gevallen komt nadat zij bij de huisarts 1 keer op consultatie geweest was, maar klachten bleef ervaren van een, ja, zowat een raar schilferende rash ter hoogte van de handen. Ze vindt het een beetje vervelend dat ze ermee op spoed gevallen komt, maar ze start volgende week een nieuwe job als winkelbediende bij een juwelier en ze hoopt toch tegen dan wat meer presentabele handen te hebben. De cortisonecrème die de huisarts volgens mij correct voorschreef, werkt voorlopig niet voldoende.
Dus als ik het goed begrijp, is de hoofdklacht een huidsymptoom?
Ja, dat is eigenlijk volledig correct. Meer info gewenst?
Ja. Graag. Alles. Heel wat meer info.
Ja, maar inderdaad, bij een huidsymptoom is een speciale anamnese uiteraard erg belangrijk. Hè. We mogen zeker ook niet vergeten dat veel huidsymptomen kaderen in een breder ziektebeeld. Denk bijvoorbeeld aan alle systeemziekten, zoals bijvoorbeeld lupus, een heel bekende is.
Mm-hmm. Ja, ook typische huidziekten natuurlijk, zoals psoriasis hebben uitgebreide systeemaantastingen. Bij sommigen ja, kan dat de gewrichten of serosa aantasting geven. Ja, dus die brede blik waar we het zo vaak over hebben, is hier dan ook wel echt van belang. Nochtans is het zo dat eigenlijk ja, naast allergieën, lokale reacties op producten en zo, en die psoriasis dan net vermeld wordt, en heel zeldzaam lupus, die differentiële diagnose van palmaire rash eigenlijk niet zo heel breed. En met dank aan hypo-ED, een klein ezelsbruggetje. Emma called it her hands sifting rocks. Ik heb hem niet zelf verzonnen. En dat is eigenlijk een beetje een ezelsbruggetje voor erythema multiforme. Staphylococcus called it skin syndrome. Syphilis en Rocky Mountain spotted fever.
Dank je, sorry, ik dommelde even.
Nee, maar nochtans, het klopt. Het is, ik zeg het, dat is echt behoorlijk uitzonderlijk. Eigenlijk. Zo die palmaire rash.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ben, kan je voor onze luisteraars misschien toelichten hoe is deze rash precies ontstaan?
Ja, ongeveer een tweetal weken geleden begon het met wat roodheid op de handpalmen zonder echte jeuk.
En nog ergens anders huidproblemen?
Ja, op de voorarm verschenen hier en daar wat papels, zo wat verheven roodheid met al dan niet schilfering.
Elders? Voetzolen misschien ook nog?
Ja, dat is dan een heel goede vraag, Ruben. Mevrouw denkt van niet, maar ze heeft er ook niet specifiek op gelet. Dat is ook in de plaats waar je direct gaat kijken natuurlijk voor huiduitslag. Maar als we van dichtbij kijken, zien we ook hier dezelfde huidletsels.
Zeg, en daarjuist is al een beetje gealludeerd op systeemziekten.
Mm-hmm.
Hebben we daar iets van symptomen? Koorts, B-symptomen, gastrointestinale bezwaren of zo?
Nee, want zoals altijd voeren wij een grondige systeemanamnese uit bij onze patiënt. maar eigenlijk niks bijzonders. Er was wel een korte episode van wat koortsig gevoel of verkoudheid een paar weken geleden. Ja, ze gebruikt de pil en is vrij zeker dat ze niet zwanger is. Ze woont samen met haar partner en heeft geen kinderen.
Zijn er specifieke blootstellingen die bijzonder interessant zijn, zoals buitenlandse reizen, giftige stoffen, blootstelling?
Ja, want naast een systeemanamnese doen we natuurlijk ook een uitgebreide omgevingsanamnese. Maar nee, eigenlijk niks in die orde. Nee.
En klinisch verder nog iets bijzonder buiten die rush?
Ja, die letsels die hebben we al kort beschreven. Je hebt daarvoor al kort beschreven. Klinisch onderzoek is eigenlijk algemeen volstrekt normaal. Oké-inspectie in het bijzonder is normaal. De tanden lijken oké. Neurologisch onderzoek is volledig normaal. De ogen en huid. Het is wel belangrijk dat je ook inderdaad naar die ogen gaat kijken.
Ja.
Op andere plaatsen, die zijn oké. Dus daar zijn geen letsels te weerhouden.
Oké, en ook niet bepaald iets van letsels op strekzijde van knieën en ellebogen? Of
nee,
zo, hè?
Nee, absoluut niet. Enige suggestie wat je volgende stap gaat zijn bij het onderzoek? Of waar denken jullie nu al aan?
Goh, ik denk, als we de rash omschrijven, zitten we dus nu met een maculopapuleuze rash op de handpalmen en voetzolen. Ruben heeft daar juist al gezegd, differentieel diagnostisch zijn we niet extreem breed aan het denken. Schurft kan bijvoorbeeld, vooral op de handpalmen, maar mevrouw heeft geen jeuk, dus dat kan al bijna niet. Een drugeruptie lijkt mij misschien aannemelijk, maar ik dacht dat je had gezegd dat er geen blootstellingen waren.
Nee.
Dus ook hypersensitiviteit iets minder waarschijnlijk, kan natuurlijk ook op omgevingsallergenen. Eczeem, huidschimmels of misschien een secundaire syfilis.
Ah.
Dat zou toevallig zijn in deze aflevering.
Dat zou heel toevallig zijn in deze episode.
Nee, heel mooie en ruime differentiële diagnose. Maar hoe ga je dat nu uittunnen? Technische onderzoeken?
Ja, we moeten een dermatoloog eventueel ook betrekken hierbij.
Of misschien onze expert ter zake consulteren, Pieter-Jan van Asbroek.
Ja, ja. Syfilis zien we nu heel weinig op het zorgcentrum. Hè. Maar inderdaad, voor huidsymptomen kan je natuurlijk altijd stalen opsturen. Een microscopie op schilfers doen of van dichtbij kijken met een dermatoscoop. Voor schurft, dat we toch wat vaker op spoedgevallen zien, heb ik de indruk, verwachten we bijvoorbeeld gangetjes te zien tussen de vingers of op de polsen. Nu, schimmels hebben dikwijls een karakteristiek uitzicht. Dat kennen jullie, meestal ringvormige letsels. Mm-hmm. En dan voor syfilis denk ik dat we beter even een microbioloog aan het woord laten, maar die hebben we niet.
Ja, ik zal de rol dan even op mij nemen van microbioloog. Ik ga dat wat meer toelichten.
Dank u.
Graag gedaan. Courant zijn er verschillende tests beschikbaar voor syfilis te screenen. Een eerste is de VDRL, of Venereal Disease Research Lab. Dat is eigenlijk een test waarmee je een titer bekomt van antigenen aanwezig in een bloedstaal. Dat is dus een test die infectiespecifiek is, de VDRL. Die is bovendien kwantitatief, dus je kan zelfs zien hoeveel die titer bedraagt en dat die bijvoorbeeld zakt na behandeling en uiteindelijk verdwijnt. De RPR, of Rapid Plasma Reagens, dat is een gelijkaardige test, maar die heeft gewoon een resultaat positief of negatief. Dus die is niet te kwantificeren. En dan hebben we tot slot nog de TPHA, de Treponema Pallidum Hemagglutinatie Assay. Deze bepaalt immuunglobuline G en immuunglobuline M voor Treponema Pallidum. En dat is de oorzakelijke kiem van syfilis. En deze is dus toch de immuunglobuline G, niet infectiespecifiek. Ja, bedankt jongens. Dus zoals ik zei, de TPHA is niet infectiespecifiek en blijft levenslang verhoogd na een infectie.
Bon. En dan hebben we ook nog gewoon microscopie, maar ja, dat doen we eigenlijk in de kliniek toch niet zo vaak. En dan, ik denk dat het gewoon belangrijk is om te weten welke test in jouw setting snel inzetbaar is en dus ook snel een resultaat geeft. Ja. Kort samengevat.
Dat is inderdaad waar. Je moet dan even navragen in het centrum waar je te werkzaam bent. In dit geval is die RPR de snelste. Die is positief. En om te bevestigen voer je de TPHA uit. En ook deze blijkt na enige wachttijd positief.
Er is toch een goede microbioloog aan je verloren gegaan. Maar nu stelt zich de vraag, hoe komt het aan die infectie?
Ik ga eventjes terug naar onze cursus microbiologie. Ik heb die ook gevolgd. Dank je. Syfilis is een klassiek bacteriële SOA en bovendien een die heel erg besmettelijk is. Men zou aan een luttele 17 bacteriën al voldoende hebben om een infectie op te lopen. Die spirocheten, zoals dat heet, behoren tot een familie van microbiologische organismen die ook onder andere Lyme en leptospirose veroorzaken. En ook die zijn zeer besmettelijk. Om te zeggen dat je een infectie kan oplopen van een wc-bril, dat gaat dan misschien wel een beetje te ver, want deze kiemen kunnen niet lang op droge oppervlakte overleven.
Oké, misschien nog even toelichten voor onze luisteraars dan. Syfilis, dat verloopt toch typisch in een aantal fases, hè?
Ja, dat klopt. Er is de primaire, secundaire en de tertiaire syfilis. Ja, de primaire syfilis is de meest gekende vorm, hè, die kort na besmetting optreedt en ook zichtbaar is op de plaats waar de infectie plaatsvond. Het gaat over psoas, dus we denken dan aan de genitale regio. Bij mannen is dit meestal de penis en daar verschijnt wat we noemen een harde chancre. Dat is een soort geïndureerd ulcer dat evenwel niet pijnlijk is. Het verschijnt enkele dagen tot weken, maximum 90 dagen na de infectie. En vaak gaat het gepaard met pijnloos gezwollen lymfeklieren in de liesregio en in de scrotale regio. Goed, dit letsel verdwijnt dus ook uiteindelijk na enige weken en laat gelukkig geen litteken achter.
Nu, belangrijk om te melden is wel dat bij vrouwen en mannen die hebben seks hebben met mannen, die letsels vaak onzichtbaar zijn. Dat wil dus zeggen dat zo'n letsel in de vagina en het rectum of in de kedelholte kunnen voorkomen, waar wij ze eigenlijk niet gaan opmerken en de patiënt zeker niet. Ook op de intacte huid, bijvoorbeeld op de handen, kan zulk een letsel ontstaan.
Ja, klopt. Maar verder zijn er eigenlijk weinig klachten aan zo'n primair stadium. Eens die letsels genezen zijn, is het infectierisico ook tijdelijk terug laag.
Ah, oké. Dus oké, harde chancre. En dan naar secundaire syfilis?
Ja, secundaire syfilis volgt dan meestal klassiek na enkele weken of zelfs maanden. Hier gaat het vooral om huidsymptomen. Vaak een induratie of maculopapuleuze exantheem, beginnend aan de handpalmen en de voetzolen. Maar deze kan zich evengoed op de romp voordoen. Dus niet specifiek tot handen of voeten gebonden.
Ja. Misschien nog even melden. We moeten deze ziekte echt wel vanaf het begin al beschouwen als een systeemziekte. Hè? Vanaf die eerste infectie, hoewel de symptomen vrij gelokaliseerd zijn, vaak rond de plaats waar de besmetting primair binnenkwam, die treponemen die reizen vanaf de primaire infectie via het lymfesysteem naar de bloedbaan en die infecteren op dat moment al elk mogelijk orgaan. Dus ook in de latente fase is er een besmettingsrisico, want dan blijven die treponemen vooral in lymfeklieren en mild. Het risico is dan wel lager, maar het risico blijft.
Ja, dat is volledig correct, Cedric. Dank voor de toelichting. Dat klopt. Het infectierisico wisselt tussen hoog en laag, maar is natuurlijk uiteraard nooit nul. En ook in die secundaire fase zijn deze huidletsels besmettelijk. In het secundaire stadium kan er ook al ontsteking plaatsvinden van serosa van verschillende organen. Denk maar aan pericard of pleura, dat dan pericarditis of een pleuritis veroorzaakt. Maar ook artritis. Vaak is er ook algemene malaise en koorts.
Ja, en dan hebben we daarna terug een latente fase gevolgd door een neurovasculaire syfilis?
Ja, nee. Tegenwoordig onderscheidt men eerder tertiaire, de cardiovasculaire syfilis en een neurosyfilis.
Ja, en die neurosyfilis, eigenlijk kan die ook optreden vanaf het moment dat er een systeeminfectie is. Dus eigenlijk bijna doorheen het gehele ziekteverloop, toch, Ben?
Ja, klopt.
Oké, ja, en ook niet vergeten dat die fasen niet altijd duidelijk afgebakend zijn. De symptomatologie van die secundaire syfilis of zelfs neurosyfilis die kunnen optreden wanneer die harde chancre zelfs nog aanwezig is van die primaire fase.
Jullie zijn wel heel goed op de hoogte, hè, jongens. Alleen van PG had ik kunnen verwachten als coördinator.
Ik heb daar een keer een wegje over moeten maken in de bachelor en de foto's zijn nog altijd op het netvlies gebrand. Mm-hmm. Dat is de enige reden.
Ja, en gewoon ter info, ik heb dat niet gewoon horen zeggen. Nee, ik heb ook tropische geneeskunde bijgestudeerd en daar moet ook niet meer achter zoeken. Wij zijn allemaal brave huisvaders.
Oké, dan. Ik neem u op uw woord. Maar goed, tertiaire syfilis dan, ja, die kan een jaar tot zelfs 30 jaar na de primaire infectie optreden.
Ja, zoek dan nog maar eens uit van wie het kwam, hè, en wie gaat doorgeven.
Ja, hier ziet men
voor de niet-brave huisvaders.
Voor de niet-brave huisvaders, ja. Nu, in dat laatste stadium, hier ziet men meestal 2 jaar na de primaire infectie trouwens ulcererende en tuberculoïde huid- en orgaanletsels, die zogenaamde gumata verschijnen. Het zijn eigenlijk een soort granulomata die verschijnen. Er is dus diffuse orgaanaantasting en ook cardiovasculair kan het zich manifesteren. En ik heb een achtergrond als cardioanalist, dus ik ben hier natuurlijk zeer geïnteresseerd. Maar ik kan u wel zeggen dat dit zeer, zeer, zeer zeldzaam is. Ik heb het ooit 1 keer gezien in een Europese grootstad, zijnde Londen, waar ik een assistentschap heb gedaan. Omdat er natuurlijk een goede behandeling voor is en omdat cardiovasculaire manifestaties echter zeer laattijdig verschijnen, meestal tientallen jaren in het ziekteverloop. Wat we dan zien is dat er een soort endartritis, aortitis ontstaat met aneurysmatische omvorming en degeneratie van de aortaklep.
Dank u voor een lezing uit het boek met de zebras en andere zeldzame aandoeningen.
Amen.
Goed, nog voordat we dat boek helemaal afsluiten, misschien toch nog even dieper ingaan op de neurosyfilis dan specifiek. Want dat zijn wel klachten die we echt kunnen zien op een spoedgevallendienst. Hè. Mm-hmm. Er is meer spreiding van syfilis dan een paar jaar geleden. Aanvankelijk bij neurosyfilis is er vaak een soort meningitis beeld. Hè, we zien dat patiënten met algemene malaise, koorts, nekstijfheid, hoofdpijn. Hè, dat is door die infectie van het liquor dan met die spirocheten, die treponemen. Belangrijk is te beseffen dat dat soms gemist wordt. En dan kan er een asymptomatische meningitis optreden door die kiemen eigenlijk.
Ah, oké. Okay. Dus dan wel afwijkingen, al die klachten eigenlijk. Maar nee, sorry, als ik het goed begrijp, dan zeg je dat er geen afwijkingen zouden zijn op de LP, maar wel klachten.
Ja, dat klopt. Dus een soort dus tegenovergestelde van een steriele meningitis. Eigenlijk geen klachten, maar wel een infectie van het liquor.
Strange.
En hoe zit het dan met de andere typische manifestaties, waarbij ik uiteraard denk aan tabes dorsalis en dementia paralytica?
Ja, dus dat was de laatste paragraaf in het boek der zebras. Dus terug wat tekstboekenwijsheid. Ja, er zijn ook latere manifestaties bij een soort vasculitis van het zenuwstelsel. Hè. Die wordt dan veroorzaakt door die syfilis. En daarmee dus nogmaals benadrukken, syfilis is echt wel een systeemziekte. En ook met een aantal presentaties die we misschien op een spoedgevallen wel eens kunnen verwachten.
Oké, okay, maar goed. Terug naar onze casus nu. Hè. Wat moeten we nu eigenlijk die dame geven als behandeling?
Ja, hier kan ik wel onze protocols wat toelichten. De behandeling van syfilis hangt in grote mate af van de fase van de ziekte. De standaard is benzatine, benzyl, penicilline, of vaak gewoon penicilline, 2,4 miljoen eenheden intramusculair. En dat geldt voor stadium 1 en 2 en in sommige gevallen 3. Congenitale syfilis en neurosyfilis worden vaak IV behandeld, ook met benzyl, penicilline. De toediening is eigenlijk in principe eenmaal intramusculair in de linker- en in de rechterbil, telkens 1,2 miljoen eenheden.
Ja, die injecties zijn wel ongelooflijk pijnlijk, dus best wel lidocaïne in de oplossing toevoegen.
En dat weet je vanuit de opleiding tropische?
Opleiding tropische, ja.
Uiteraard.
Okay. En die latere fases worden behandeld met herhaalde intramusculaire injecties, namelijk op week 1 en week 2.
Oké, okay, ja, voor neurosyfilis is inderdaad de behandeling vaak IV. Hoe zit het bij allergische patiënten of patiënten met een allergie voor antibiotica?
Ja, bij allergie wordt er een toxicycline gegeven gedurende 14 dagen.
Oké, okay, en dan zwangeren met een allergie?
Yes, alweer een uitzondering op de uitzondering om bij te schrijven in het tekstboek. Bij zwangeren met een allergie geven we ceftriaxone gedurende 14 dagen. Maar, opgelet, bij deze patiëntenpopulatie die ceftriaxone krijgt, moeten we wel beducht zijn op de Jarisch-Herxheimer-reactie.
Uiteraard, uiteraard.
Verklaar je nader, Cedric.
Ja, dus sorry, ik heb nog een paragraaf uit het boek der zebra's mee. Wel van belang voor de spoedarts eigenlijk. Het is namelijk zo dat bij antibiotische behandeling, zeker de IV-behandelingen, treedt er plots lesies op van al die kiemen, die treponemen. En dat leidt dan tot een massale vrijstelling van pyrogene substanties, waardoor je patiënt acuut slecht kan gaan, hè. Koorts, rillingen, hypotensie, soms wat sepsis of zelfs anafylaxisachtig beeld. En bij zwangeren die behandeld worden, kan het zelfs leiden tot een inductie van partus of een miskraam. Dus wanneer je IV behandelt met die ceftriaxone, ja, dan moet je patiënt enkele uren in de gaten houden. Dus ook op spoedgevallen, even aan de monitor leggen, tijdje laten blijven. En bij herhaalde dosissen met intramusculaire injecties komt dat natuurlijk veel minder voor.
Ja, maar allee, ook gewoon ter info, die Jarisch-Herxheimer-reactie, zo extreem zeldzaam is dat niet. Je ziet dat trouwens ook bij meningokokken, meningitis. En dat is dan ook de reden waarom je dan corticoïden geeft voordat je je ceftriaxone geeft.
Ja, klopt.
Ja, allemaal goed en wel, maar we zijn hier heel veel internistische en microbiologische kennis aan het tentoonspreiden. Maar waar zit de relevantie voor onze urgentieartsen?
Wel, ik denk dat er toch nog een relevantie is, Pieter-Jan, in de zin dat syfilis een ziekte is in opmars. En we hopen inderdaad hier niet al te veel van te zien op onze spoeddiensten, maar toch zien we vooral bij neurosyfilis een eerder onverwachte en soms moeilijk te plaatsen constellatie van symptomen. En die neurologische symptomen die ontstaan, veroorzaken vaak wat paniek en kunnen verward worden met een CVA. Wat we bijvoorbeeld wel vaak zien op een spoedgeval is een Bell's palsy, een idiopathische parese van, of perifere facialis parese, en die komt wel voor bij neurosyfilis.
Ja. Ja, goed. Eigenlijk alweer een verzameling van neurologische en huidsymptomen waar we waakzaam moeten zijn. Ik denk verder in de differentieel diagnose zit er nog het een en ander. Psoriasis, systeemziekte, vasculitis, drugeerupties, Lyme disease. En zeker ook natuurlijk CVA en andere paraneoplastische syndromen.
Ja, ik wil ook nog wel toevoegen dat we bij die patiënten ook andere SOAS moeten opsporen. Hè. We mogen ook niet vergeten van onze patiënten van de casus, net zoals ik daar straks heb aangehaald, de counsel over haar bedpartners. Dus in principe dient zij alle bedpartners te verwittigen van de laatste ongeveer 2 jaar voor secundaire syfilis dat ze getest en behandeld moeten worden. In dat geval denk ik ook dat ze een conversatie moet voeren met haar partner over de herkomst van de ziekte.
Ja, je ziet kennis van de latentieperiode, incubatietijden enzovoort, dat is hier echt wel van belang, omdat de patiënten hier vaak vragen rond hebben. Voor hen is het toch wel belangrijk waar ze de ziekte opdeden. En ook als arts moeten we inderdaad meewaken over dat deze ziekte opgespoord wordt bij alle besmette partners.
Oké, okay, en wat is de prognose voor onze dame?
Well, bij niet zo gevorderde ziekte is de prognose volledig herstel. Maar bij een gevorderde ziekte, zeker met uitgebreide neurologische symptomatologie, kan dit soms blijvende sequelen geven. Mm-hmm.
Oké, okay, we zullen daar het tekstboek der zebra's met alle presentaties van syfilis misschien besluiten.
Goed.
Pieter-Jan, ik had beloofd dat we toch eens over het zorgcentrum gingen hebben. We gaan geen hele casus overlopen, maar wat dat we wel soms afvragen is, we zien een aantal patiënten op spoedgevallen, soms na seksueel geweld. Ja, wat ik vooral wil weten, medisch gezien, Hoe zit het met HIV-profilaxe?
Dus er zijn een paar regels voor het zorgcentrum. Hè. Dus we luisteren de forensisch verpleegkundige in het zorgcentrum luisteren naar heel het verhaal van het slachtoffer. Dan gaat er een functie van de soorten contact. Gaat er wel of niet HIV-profilaxe gestart worden? In ons centrum is dat Delstrigo. Hetzelfde als in Leuven eigenlijk. En dan gaan we de afweging maken. Hè. Wanneer er een anaal receptief contact is geweest, of een oraal receptief contact met een pleger die gekend is met een verhoogde virale lading, of er zijn scheuren, hè, of er zijn beschadigingen van de mondmucosa, dan gaat er eigenlijk altijd gestart worden. Nu, voor vaginaal contact ligt dat risico net op de grens. Dat is 1 op 1000. Hè. Dat is eigenlijk de grens om te starten. Zo gaan we eigenlijk in overleg met het slachtoffer. Mocht het wel vaker wel dan niet gestart.
Ja. En die Delstrigo, moeten we dan verwachten dat de patiënten daar veel last van hebben als ze dat nemen?
Nee, dat is het voordeel van Delstrigo. In tegenstelling tot vroeger, de oudere medicatie, daar hadden ze veel meer last van. Delstrigo wordt eigenlijk heel goed verdragen. Het belang is dat ze de 28 dagen pakken. Maar dat wordt heel goed verdragen.
Ja. En ik neem aan dat jullie dan ook de HIV-status op een aantal momenten gaan controleren.
Ja, dus we doen altijd een nulmeting. En dan een specifiek moment in de tijd controleren we dat. En die nulmeting is vooral om te kijken of ze niet al HIV hadden, uiteraard. Hè.
Ja.
Oké. Okay. Alright.
Ja, heel interessant onderwerp natuurlijk, maar je kunt er nog een hele boek over schrijven over HIV.
Of een podcastaflevering over
opnemen.
Interessant. Willen we die misschien meenemen voor een van de volgende episodes?
Ja, die gaat de schuif in en die komt ongetwijfeld
nog eens naar boven.
Terug.
Top.
Oké, heren. Misschien nog even voor afsluiten de essentie op een rij zetten.
Oké. Okay. Ruben?
Ja, goed. Voor erythritis gaan we toch een staal nemen voor de doorzakelijke kiem te gaan identificeren en vooral voor resistentiebepaling. En daar is natuurlijk een beetje de discussie. Je hebt daar je first void urine of je swab, waar we daarnet hebben vermeld dat eigenlijk urine misschien wat toegankelijker is op de spoed. Maar sensitiviteit ligt natuurlijk wat hoger bij de swab of de wisser.
Ja, we screenen steeds ook voor andere SOAS en behandelen, zeker wanneer we een losse follow-up hebben met de ceftriaxone 1 gram intramusculair eenmalig en doxycycline 100 milligram 2 keer per dag gedurende 7 dagen.
Oké. Okay. Verbaas uw collega's en denk bij de constellatie van neurologische en of huidsymptomen ook aan de mogelijkheid van syfilis, want de ziekte is in opmars.
Ja, en testen kan daar, kort samengevat deze keer met VDRL of RPR als eerste of screeningstest, eventueel aangevuld met TPHA, dat zijn dus de immuunglobuline G en M's.
En de ziekte verloopt natuurlijk in fase en het kan nog altijd zijn dat tijdens elke fase van de ziekte neurosyfilis ook nog kan optreden.
Ja. De behandeling is afhankelijk van de ziektefase en die gebeurt met penicilline, behouden ze de speciale gevallen die we overlopen hebben.
Bottomline, betrek eigenlijk gewoon een specialist infectieziekte bij de behandeling, want ze kan herhaalde dosissen vereisen en ze kunnen de nodige expertise en opvolging voorzien.
Ja, en denk ook steeds aan de mogelijkheid dat iemand met deze presentatie een slachtoffer is geworden van seksueel geweld. En de zorgcentra na seksueel geweld in België kunnen deze mensen na medische vrijstelling op de juiste manier opvangen.
Oké. Mooi.
Heren, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en vooral voor jullie enorm geleerde opinie te delen over onze casussen.
Met veel plezier.
Absoluut. Goed. Aan onze luisteraars, volg ons op sociale media. Laat ons weten wat jullie vinden van de afleveringen, welke onderwerpen dat jullie graag aan bod willen zien komen. Hou ons op de hoogte en wij gaan ermee aan de slag. Volgende maand zien we jullie terug. En dan gaan we ons van onze meest empathische kant laten zien.
Oeh.
Tot volgende maand.
Tot volgende maand.